Radio Onda Italiana presentiert Voice of the Town mit Silvia Terribili. Ab Woensdagabend von 8 und 9 auf Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. Aktualität, Informatie, Interviews und eigenwijze Musik. Ieder woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town, op woensdagavond van 8 tot 9 met Silvia Terribili. En dit is een programma met actualiteit en interviews. En vanavond praten wij met Bernard Gerard. En we praten over de luchtvaart en we praten over de problemen van de luchtvaart. Met name gaat onze aandacht vanavond naar de samenstelling van aviobrandstof. Dus dat is het brandstof dat vliegtuigen laat vliegen. Hoe duurzaam is het? Dus helemaal niet. Hoe slecht voor het klimaat? Zometeen Bernard Gerard aan de lijn. En Bernard Gerard is aan de lijn. Goedenavond, Bernard. Bedankt dat je vanavond hier met ons wou zijn.
Dag Sylvia. Ik hoop dat ik wat voor je doen kan.
Ja, zeker. Nou, we gaan vanavond praten over het brandstof van vliegtuigen. Je bent een deskundige op dit gebied. Je hebt je bezig gehouden ook met alternatieve brandstoffen, biofuel. Maar het thema van vanavond is, dat zijn niet de alternatieven, maar dat zijn de standaard brandstof wat nu gebruikt wordt in vliegtuigen. Er is een onderzoek van een deskundige, een wolkendeskundige, een vooraanstaande deskundige Zwitsers, dat is Ulrike Olma Ulrike Lohmann. Die heeft het brandstof in Zürich, het brandstof, laten onderzoeken. En zij heeft 16 verschillende metalen erin gevonden. Zowel dus in de brandstof als in de olie. En zij vindt het zelf vreemd. Maar wat vind jij daarvan?
Ik vind het niet vreemd. Ik heb het lijstje gezien wat je mij gegeven hebt. Dat zijn alleszins normale getallen. Die komen uit de metalen in brandstof komen uit drie categorieën. Eerste is dat ruwe olie die je uit de grond haalt bevat soms bijmenging van metalen. Vaak zijn die bijmengingen veel hoger als de percentage die Lohmann noemt. En dat komt omdat ze bij het raffineren van brandstof proberen sommige metalen eruit te krijgen, want die hebben ze last van. Het tweede bron, dat is motorslijtage. Dus alle motoren slijten, ook straalmotoren, in bewegende delen. En een deel van dat fijngemalen metaal van die straalmotoren komt in de brandstof. En het laatste is dat aan brandstof additieven toegevoegd worden voor bepaalde functies. En sommige additieven kunnen metalen bevatten. En die drie grote categorieën die zorgen voor de metalen in vliegtuigbrandstof.
Ja, ja. Maar als wij praten over kerosine, hè, dat zou gezuiverd worden. Dus we nemen aan dat er geen vervuiling, zeg maar, erin zit. Dus dat gebeurt dit niet. Wordt kerosine zomaar, ja, met alles wat in de tanks overgebleven is, zeg maar, kan die zomaar vervuild worden door al deze stoffen? Wordt er niet gezuiverd? Dat is de vraag.
Het wordt er op zekere hoogte gezuiverd. Dus elk product wat mensen maken, voor welk doel dan ook, bevat altijd vervuiling. Want zuivering is nooit 100% perfect. Bij wat ik al zei, als je ruwe olie uit de grond haalt, zitten daar metalen in. Dus gewoon met name nikkel en vanadium, daar zit er erg veel in. En daar heb je last van als je die ruwe olie probeert te bewerken tot zinvolle producten. Dus die gooi je eruit. Maar het is niet mogelijk om dat voor volle 100% eruit te krijgen. Dus er blijft gewoon een beetje over.
Ja.
Het stoken van fossiele brandstof levert nou eenmaal een bepaalde mate van vervuiling op. Als je dit in dezelfde vraag zou stellen voor dieselolie of voor benzine of voor wat dan ook, dan zou je waarschijnlijk vergelijkbare antwoorden krijgen. Maar het om daar getallen aan vast te plakken, dat is moeilijk omdat de ene soort olie de andere niet is. Dus het wisselt sterk waar die vandaan komt. En die metalen komen in de ruwe olie, bijvoorbeeld doordat ze in uitwisseling staan met het gesteente. En als bijvoorbeeld, want dat was een van je vragen over calcium, de ruwe olie in contact staat met kalksteen. Dus
calcium, met, sorry? Met wat?
Als de ruwe olie in contact staat met kalksteen onder de grond, als je zeg maar wat 100 miljoen jaar in een kalksteenreservoir gezeten heeft, heb je kans dat het calcium uit de kalksteen in de ruwe olie gaat zitten.
Mm.
En verder is calcium een onschuldig element. Dat komt overvloedig in de natuur voor. In gips en in kalksteen en in dat soort verbindingen. Dus dat is allemaal niet zo dramatisch.
Ja.
En is er verder ook niet erg vervuilend als jij als je een keer het waait in een kalksteengebied, dan waait de calcium door de lucht. Dat kan.
Ja.
Het kan dus wel zijn dat je een fijn stofprobleem hebt. Want die metalen die zitten dus niet als metaal in de uitlaat. Die zitten wel als metaal in de vliegtuigbrandstof. Maar als ze zitten daar als chemische verbinding. En als ze uit de uitlaat komen na verbranding, zitten ze er ook weer als chemische verbinding. En die chemische verbindingen zijn bijvoorbeeld korreltjes. En in die zin kan het zware metalen dus een bijdrage leveren aan het fijnstof. Maar dat vliegtuigbrandstof fijnstof en ultrafijnstof produceert, dat was al bekend. Dat is niks nieuws.
Ja. Jij zei, dus kerosine wordt uit ruwe olie gemaakt?
Tot nu toe wel. Ja. Bijna alle, ja.
Ja, oké. Ja, dat aantal calcium, hè, hoeveelheid calcium, dat is eigenlijk 113 part per miljoen, heeft Ulrike Lohmann gevonden. Dat is tamelijk veel, laten we zeggen. Als we denken dat CO2, hè, dat zijn 400 part per miljoen, en daar maken we enorme zorgen over. Dus die hele economie die moet ondersteboven. Vanwege die 400 part per miljoen. En nu hebben wij zoveel calcium. En dat calcium, ja, je zei het is onschuldig. Maar hoe komt het dat er zoveel erin zit? In percentueel, hè?
Ik bedoel, ik ken niet alle additieven. Ik heb wel wat gezocht op samenstelling van additieven. En je vindt daar weinig calcium in. Dus mijn gedachte is dat die calcium gewoon stomweg in de ruwe olie zat en dat die gewoon stomweg uit de bodem komt. En verder is calcium een onschuldig element. Het is alom in gebruik. Grote delen van de wereld zijn gebouwd van kalksteen. En je gebruikt gips voor je als je een gebroken been hebt. En dat is allemaal. De calciumverbindingen zijn op het algemeen volstrekt onschuldig.
Ja, ja.
Dus je hoeft er verder niet druk om te maken.
Ja.
Als jij dus calcium in de kerosine hebt en dat gaat in een verbrandingsproces met de kerosine die bevat bijvoorbeeld ook zwavel. Dat is een veel groter probleem. En dan komt het eruit als gips. Ja, het zij zo. Dat is niet zo ramp.
Ja, ja. Er is wel één probleem. In de zin dat wij hebben afgelopen zomer enorme droogte gehad. Maar nu ook nog. Hè, in sommige, ook in Europa. Het is erg droog. En calcium is hygroscopisch, dus calcium absorbeert de vochtigheid. Dus als er zoveel luchtverkeer is en zoveel calcium uitgestoot wordt, dan heb je in principe nog een ergere verergering, hè, van die droogte. Van die
droge lucht. Het heeft nauwelijks effect. Je kunt het
is hygroscopisch, toch? Het is het absorbeert de vocht.
Dat hangt van de verbinding af. En de calcium zit dus niet als metaal in de lucht, maar het zit als een verbinding in de lucht, als een chemische verbinding. En als je dus Ulrike Lohmann opschrijft calcium zoveel ppm, dan is dat als je van die verbinding alleen de calcium zou rekenen, zou dat zoveel zijn. Maar die calcium combineert bijvoorbeeld met zwavel, dat wordt calcium sulfide of calcium sulfaat. En dan is het dus de vraag of de verbinding die feitelijk in de lucht komt, of die hygroscopisch is. Nou, bijvoorbeeld gips is een beetje hygroscopisch, dat is bekend. Als je gips aanmaakt voor je gebroken been, dan meng je dat met water. Maar als je dus naar de verhoudingen kijkt, dat hangt dus van elke stof is dat verschillend.
Ja.
Dan is dus 113 ppm calcium, dat is niet veel. Als je daar namelijk, ik heb het uitgerekend voor een of andere bijmenging van 1000 ppm in een brandstof. Je moet je voorstellen, als jij dus een kilo brandstof hebt, dan is, en het is 1000 ppm, dus nog veel meer dan die calcium. Dan heb je dus een gram bijmenging. Die kilo brandstof, dat wordt ruim een kilo water. Dus er is 1000 of 2000 keer zoveel water aanwezig als dat er de chemische calciumverbinding aanwezig is. Dus zelfs als dat calcium hygroscopisch zou zijn in de verbinding die in de lucht komt, dan nog is er zoveel water omheen dat het bijna niks uitmaakt. Hooguit kan het calcium, zal bijvoorbeeld de hoeveelheid water van 1300 gram terugbrengen naar 1295 gram. Ik noem maar even een getallenvoorbeeld. Dus dat heeft nauwelijks effect op de hoeveelheid water. Maar je moet je dus voorstellen, als er een straalmotor door de lucht vliegt, dan komt er een ontiegelijke smak water uit.
De grootste
hoeveelheid die eruit komt, nou niet de grootste, maar de ene grootste, dat is dus water. En uit een kilo brandstof krijg je dus 1,3 kilo water, even ruwweg.
Ja.
En daar zit dus dat kleine beetje calcium zit in 1,3 kilo water. Dus zelfs als het hygroscopisch is, doet het nagenoeg niks in praktijk. Dus dat verhaal dat het voor grote verdroging zorgt, is gewoon niet zo. Het is eerder zo dat al die straalmotoren voor een grote vernatting zorgen.
Ja. Ja, volgens jou wordt dat calcium toegevoegd of is het natuurlijke vervuiling, laten we zeggen? Of niet zuiver?
Ik weet het niet. Dat
zijn niet zuiveren, niet, genoeg zuiveren, zeg maar.
Ik weet het niet helemaal zeker. Ik heb,
heeft het nut voor de verbranding van de motoren? Heeft die enige nut voor de verbranding?
Ik heb zitten grasduinen in een aantal brandstofadditieven. En ik vond daar weinig of geen calcium in. Dus volgens mij heeft het geen enkel nut en doet het ook geen schade. En zit het gewoon in de ruwe olie en loont het niet om het eruit te halen. Dus ik denk dat dat de verklaring is.
Ja. Het is
heeft
wel
geen nut en het heeft geen nadeel.
Nee. Het is wel zo dat je vraagt je af. Ik bedoel, we hebben nu zo'n groot probleem met alles moet duurzaam zijn, brandstof moet duurzaam. Ja, het is toch een beetje vreemd dat in kerosine toch allerlei stofjes blijven zitten. Ik vind het een beetje vreemd.
Ja, het probleem is, ik zeg niet dat die stofjes onschuldig zijn, maar ze zijn het verbranden van fossiele brandstof levert altijd vervuiling op.
Ja,
en dat is bekend.
Ja, in de fase van het verbranden.
De belangrijkste vervuiling die je krijgt als je kerosine verbrandt, en die je ook bijvoorbeeld krijgt als je dieselolie verbrandt, dat is roet. En dat heeft niks te maken met die metalen. Er zijn zelfs fuel additives, dus brandstoftoevoegingen, die zich richten tegen de ontwikkeling van roet. Maar het belangrijkste vervuilende stof die uit verbrande kerosine zit, is roet. En die roet, dat is de belangrijkste oorzaak van die strepen. Want rondom die roet kristalliseert het water zich uit tot ijs.
Ja.
En daardoor krijg je ijskristallen. En er zit vaak, als je zo'n ijskristal zal bekijken, dan zal je zien dat er een roetdeeltje binnenin zit.
Mm.
En, maar die metalen zijn wat dat betreft voor die streepvorming eigenlijk niet of nauwelijks van belang.
Ja.
Het enige wat van belang is, het belangrijkste wat van belang is, dat is de hoeveelheid roet die in de brandstof zit. En die hangt vooral af van het soort koolwaterstoffen wat in de brandstof zit. Mm. En niet zozeer van de metalen die in de brandstof zitten.
Ja, ja. Alleen, we hebben al een probleem met het verbranden natuurlijk, want brandstof voor vliegtuigen wordt op geen enkele manier duurzamer gemaakt. Dus die verbranding is sowieso een probleem. En daarom juist dacht ik, dan moet het brandstof ontzettend zuiver zijn. Maar oké, je hebt een antwoord gegeven. Het is duidelijk. Een andere vraag. Ulrike Lohmann heeft aluminium gevonden. En aluminium is wel schadelijk voor de gezondheid. Wat voor rol heeft aluminium in brandstof?
Ik denk geen.
En waarom zit hij erin?
Als ik moet gokken, want ik weet het niet in alle situaties, want het is specialistenwerk. Zo deskundig als jij mij presenteert, ben ik op dit gebied niet. Ik weet er redelijk wat van, maar een echte specialist weet het beter. Als ik het moet gokken, komt aluminium vooral in de brandstof door de slijtage. Aluminium heeft geen nut in de verbranding.
Ja, maar slijtage waarvan? Van het brandstof, hoe bedoel je? In het brandstof, dan zit hij al in het brandstof. We praten niet over die uitlaatgassen, die zijn natuurlijk ook een verschrikking, maar we praten gewoon over het brandstof, wat pure kerosine zou moeten zijn. Waarom zit er aluminium in? Waar komt het
waarschijnlijk
van?
Waarschijnlijk per ongeluk. Bij mijn weten zit er in ruwe olie niet veel aluminium, maar het kan best zijn dat er ruwe olie is wat wel in zit. Het hangt net vanaf in welke grond die 100 miljoen jaar gezeten heeft.
Ja.
En het kan ook zijn, want een groot deel van een vliegtuig zijn van aluminium. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de tanks van aluminium zijn. Dat er dus wat van die aluminium in de brandstof komt. Of het kan zijn dat leidingen van aluminium zijn en dat het dus door de jaren heen slijt. Maar ik denk niet dat aluminium...
het heeft geen enkel nut voor de verbranding.
Voor de verbranding.
Ja, nee, oké. Okay. En gekke is dat aluminium zit ook, volgens Ulrike Lohmann, ook in de olie die gebruikt wordt om de motor, de onderdelen, de draaiende onderdelen te lubrificeren. Hoe komt dat volgens jou? Weer hetzelfde verhaal? Vervuiling van die olie? Of,
Ik denk dat het een vervuiling is, maar ik weet erg weinig af van... scheikunde van smeerolie.
Ja.
Dus is het... mijn persoonlijke gok is dat het in deze concentraties weinig doet.
Ja,
en dat het er dus gewoon per ongeluk in zit.
Ja.
Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Maar dat heeft geen enkele nut voor de verbranding. Dus die zou er niet in moeten zitten. Eigenlijk.
Ik denk dat het geen nut heeft. En ik denk dat het ook geen schade heeft. Ik denk dat het gewoon zo ligt. Het is ook verder niet... In de omstandigheden, zoals je die in een verbrandingsmotor hebt, dan zou aluminium er wel uitkomen in de vorm van aluminiumoxide.
Mm.
Dus niet als aluminium, maar als aluminiumoxide.
Ja.
En dat is een... op zich is dat geen ongewone stof. Alle kleimaterialen, bijvoorbeeld op aarde, bevatten aluminium. In combinatie met zuurstof en hangt het van... klein materiaal af hoe dat precies zit.
Alleen, het is weer wel een probleem voor de gezondheid, want die nanodeeltjes, die dalen op een gegeven moment neer. Er is enorm veel luchtverkeer. Dus al die deeltjes, die dalen neer en die vormen ook een gevaar voor de gezondheid. Dus om die reden, ik zeg het omdat wij zijn nu zo bezig met alles moet duurzaam. En we gaan echt alles om de schop doen. Onze economie die moet bijna kapot om iets duurzamer te doen. En we laten dit soort dingen een beetje hangen. Ik bedoel, waarom aluminium nanodeeltje is in de lucht? Dat hoeft helemaal niet. Dat is een vorm van vervuiling. En ze zouden het beter...
Ik zeg al, met de verbranding van fossiele brandstof krijg je dus altijd vervuiling. Maar het is niet zo dat dit soort aantallen daar speciaal in zijn. Als jij dieselauto's bij een drukke verkeersweg hebt, dan heb je ook dit soort vervuiling. Er is een directe relatie tussen verbranding van fossiele brandstof en ontwikkeling van... fijnstof en ultrafijnstof. En dat is gewoon voor vliegtuigen niet anders dan voor auto's.
Ja, ja.
En belangrijkste zijn vliegtuigen zijn niet speciaal. En als jij dus voor dit onderwerp. En als jij dus zegt ik wil schone brandstof. Dan moet je dus synthetische kerosine gaan maken. Daar ben ik overigens ook een groot voorstander van.
Ja.
Biokerosine of synthetische kerosine. Want daar heb je dit soort dingen niet in of veel minder in.
Ja.
Dat is even een reden om het te doen.
Ja, maar dus
die maken ook minder roet. Hm.
Ja, dat zou een prioriteit zijn. Ik bedoel, we gaan straks die auto's gewoon verbieden. Hè? Dus zo streng is het beleid tegen auto's en zo laks tegen het vliegverkeer, vind ik. Maar goed, ja, dat is mijn idee, maar... Ik vind dat er zo weinig gedaan wordt. En zelfs brandstof. Nou, we merken dat die kerosine... Ja, daar kan van alles in zitten. Door allerlei omstandigheden. We praten ook over een onderzoek van de Zwitserse wetenschappers. Die zijn niet... Het is niet het zijn niet de eerste de beste. Dat is een hele vooraanstaande economie. En ze hebben vooraanstaande universiteiten. Dus als het in Zürich gebeurt, nou, moet je nagaan wat in de rest van de wereld gebeurt. Ik vind het een beetje scheef, hè, dat er op dit moment alles ondersteboven moet vanwege die duurzaamheid. Maar het vliegverkeer, ja, daar weten we eigenlijk nog zo weinig van. Maar goed, dat is...
Je
hebt geantwoord, dus dat is prima.
Het ligt iets anders.
Ja.
Het klopt, de constatering dat het vliegverkeer zich bij herhaling drukt voor milieumaatregelen. Dus Die vervuiling is eerder een milieuprobleem als een duurzaamheidsprobleem. Maar het klopt dat de vliegtuigindustrie zich voortdurend drukt voor klimaat- en milieumaatregelen. En dat is dus verwerpelijk. Maar de vraag die je mij stelt hangt op aan bepaalde specifieke metalen.
Ja. Nee.
En daar zit het probleem niet.
Ja.
Mensen niet heel erg. Dus die dragen gewoon bij aan de algemene fijnstofconcentratie. En ik ben er voor dat er vliegtuigkerosine zo schoon mogelijk moet zijn. Maar dan, als je gaat kijken wat de meest directe problemen met vliegtuigkerosine zijn, dan is dat niet het metalen gehalte, maar het is dan het zwavelgehalte. Dat heb je niet genoemd. En het hoeveelheid wat ze noemen aromatische verbindingen. Want die zijn met name verantwoordelijk voor roet. Dus als je zegt ik wil schonere vliegtuigkerosine, die bovendien ook beter voor het klimaat is, dat is een bijkomend effect. Dat is ook een belangrijk effect, ik moet anders zeggen.
Ja.
Dan moet je dus gewoon beginnen met synthetische en biokerosine. Want dan, die bouw je gewoon vanaf het begin zelf op. Die heeft niet 100 miljoen jaar onder de grond gezeten. Maar die heb je gewoon zelf gemaakt en dan kun je instoppen wat je wil. Dus bijvoorbeeld biokerosine en synthetische kerosine zijn zwavelvrij. En dat is dus voor de omwonenden van luchthavens, zoals ik, is dat erg fijn. Want dat scheelt een heleboel in fijnstof. En die metalen dragen ook wel bij aan fijnstof. Maar het is niet het eerste probleem. Het eerste probleem is zwavel. Het eerste probleem is roet. En het tweede probleem is zwavel. En een eind daarna komen die metaalverbindingen als onderdeel van het fijnstof.
Ja, ja. Van calcium is bekend. Van aluminium is ook bekend dat het ook hygroscopisch is. Of heb ik het aluminiumoxide? Of klopt dit niet?
Daar geldt hetzelfde. Het hangt. Aluminiumoxide is in zich tamelijk inert. Je hebt edelstenen, die bestaan uit aluminiumoxide. En die kun je jaren of decennia bewaren zonder dat er iets mee gebeurt. Het is ook een harde stof. Gebruiken ze ook wel om deksels te maken van pannen en zo. Als coating erop. Andere vormen van aluminium, als het gaat oplossen in de bodem, kan het schadelijk zijn. Dus je hoort mij niet zeggen dat aluminium in alle omstandigheden ongezond is, maar in de vorm waarvan ik denk dat die uit brandstof van motoren komt, is het betrekkelijk onschuldig. En dan is het gewoon een fijnstofcomponent.
Ja, maar dat zijn de grovere delen, hè? Dus die nanodeeltjes aluminium zijn wel giftig.
Ja, het maakt wel uit welk nanodeeltje het is. Kijk, bijvoorbeeld aluminium, ik noem maar wat aluminiumoxide, is niet oplosbaar in water. Mm. En dat wil dus zeggen dat het, als het bijvoorbeeld in je bloed komt, dan blijft het als deeltje in het bloed. Nou, dan heb je hetzelfde probleem als met al die nanodeeltjes. Maar aluminium is gewoon niet meer als een van de vele in het ultrafijn stof.
Ja.
Het is niet een speciale component. Want al die andere stoffen die je noemt hebben ook wel verbindingen met die schadelijk zijn.
Ja.
En als ik nog eens één ding mag noemen, als voorbeeld van een toevoeging die wel schadelijk is, maar die zit niet in kerosine, die zit in vliegtuigbenzine, dat is wat anders, dat is lood. Ik heb pas een artikel op mijn site gezet, www.bimgerard.nl. Dat er erg veel ophef is over loodhoudende vliegtuigbenzine. Die vliegtuigbenzine gebruiken ze niet voor straalverkeersvliegtuigen en die gebruiken ze niet voor turboprops, maar die gebruiken ze voor motoren waar nog op zijn ouderwets een zuiger en een cilinder in zit. Dat zijn meestal die kleine sportvliegtuigjes en zakenvliegtuigjes.
Ja.
En die benzine die daarin gaat, is dus loodhoudend. En als je ergens heel veel van die kleine vliegtuigjes bij elkaar hebt, zoals bijvoorbeeld bij mij in de buurt in Budel, dan heb je dus kans dat daar zoveel lood in de lucht komt dat dat een probleem wordt. Maar dan praat je over veel grotere, dan praat je geloof ik over, even kijken, 560 ppm lood en niet over dit soort getallen.
Ja.
En,
Ja.
Het kan dus wel een probleem zijn, maar dan dat hangt dus van de omstandigheden af, van de stof af, hoe groot het probleem is. In jouw vragen focus je eigenlijk op, je hebt niet gevraagd over lood, wat wel een probleem is, vooral bij sportvliegtuigen. Maar al die stoffen die je vraagt zijn relatief onschuldig, omdat je de echte vervuiling, de eerste vervuiling door straalmotoren, dat is dus zwaveloxide, dioxide en roet, die staan niet op je lijstje. En dat is dus eigenlijk het eerste wat waar je wat aan zou moeten doen.
Ja. Ja.
Dus het probleem is niet in hoofdzaak bij de metalen die jij noemt. Dat is wel in bijzaak een probleem, maar niet in hoofdzaak een probleem. Behalve lood in vliegtuigmotoren, dat is in zuigermotoren, dat is in hoofdzaak een probleem.
Ja. Deze nanodeeltjes aan metalen, die kunnen wel de lucht elektrisch laden. En op deze manier dan kunnen ze het natuurlijke evenwicht wel verstoren. Bijvoorbeeld.
Denk ik niet. Dus, omdat het,
ook als ze zo in grote hoeveelheden aanwezig zijn. Want stel dat ieder vliegtuig dit soort nanodeeltjes uitstoot, uit het brandstof. Dan hebben we toch heel veel op de duur. Ik weet niet hoe. Er zijn zoveel vliegtuigen in de lucht. De hemel is helemaal vol.
Ik ken het probleem niet. Er zijn twee antwoorden op. Op de eerste plaats. Het is niet vanzelfsprekend dat nanodeeltjes geladen zijn. Een deeltje krijgt niet zomaar van zichzelf een lading. Dan moet er iets met de omgeving gebeuren. En bovendien, veel van die toeslagstoffen in kerosine, die dienen om statische lading tegen te gaan. Dus jij vroeg mij in je voorbereiding van waar zijn die brandstofadditieven goed voor. Nou, die zijn goed bijvoorbeeld tegen ijsvorming in de brandstof. Of die zijn goed tegen roetvorming, of die zijn goed tegen. Die kunnen statische ontlading weghalen. Ook als die er zo zijn, kunnen ze die weghalen. En kijk, als zo'n vliegtuig door een onweersbui vliegt, of als er dus droge lucht langs het vliegtuig vliegt, heb je kans dat er een statische lading ontstaat. Niet speciaal vanwege die nanodeeltjes, maar als die nanodeeltjes eruit komen, het zou best kunnen dat ze een statische lading meepikken. Die zat dan op het vliegtuig. En ik denk dat die eigenlijk de natuurlijke omstandigheden op die 10 kilometer hoogte niet veel doen. Omdat je daar veel ultraviolet straling hebt, die van zichzelf ook ionisert. En veel kosmische straling. Dus ik denk dat de geladen deeltjes die daar ontstaan door ultraviolet en kosmische straling een stuk meer zijn als elektrische lading die uit nanodeeltjes komt. Maar dat soort berekeningen heb ik niet gezien. Dat is een inschatting die ik maak.
Ja.
Maar waarschijnlijk bestaat het effect wat jij noemt niet in die mate. Dat het een probleem is. Ik denk dat er natuurlijke omstandigheden die positieve en negatieve ionen maken op die hoogte veruit overheersen.
Ja, ja. Ik heb veel foto's gemaakt van vliegtuigen die persistente trails achterlaten, waar duidelijk drie sporen te zien zijn. Wat voor vliegtuigen zijn dit?
Weet ik niet. Ik heb een tijd geleden een keer voor je opgezocht een paar types. Er zijn drie motoren van vliegtuigen.
Maar die worden niet meer gebruikt?
Weet ik niet. Vaak, maar wat vaak gebeurt. Dat is dat wat vroeger een passagiersvliegtuig was, daarna nog een tijd lang ingezet wordt als vrachtvliegtuig. En ik zeg even uit mijn hoofd, volgens mij hadden al deze negers hadden drie motoren, twee zijwaarts aan de staat en één in de staat. En het kan best zijn dat je nog als vrachtvliegtuig vliegt, maar dat weet ik niet, dat zou ik moeten gaan zoeken.
Ja, maar die zijn er wel. Het is duidelijk. Ja, ik maak foto's met een telelens. En ik heb zelfs die foto's die ik gestuurd heb, één van die drie. Dat zijn dus twee zijn normale foto's en eentje is een vergroting. Ja, daar zie je iets wat ik eigenlijk niet begrijp wat het is. Het lijkt ook niet op een vliegtuig, maar heb je het gezien? Ik had het vanmiddag nog even, vanochtend nog even gestuurd.
Ik heb het alleen maar heel snel kunnen bekijken. Er zit een of andere rare vorm in de condensstreep, maar wat het is, weet ik niet. Het heeft,
ja, het lijkt op een satelliet eigenlijk. Het lijkt helemaal niet op een vliegtuig, maar...
Als het een satelliet was, zou die op die hoogte verbrand zijn.
Ja, maar...
Dus waarschijnlijk is het een of andere luchtwerveling.
Die foto is echt, hè. Het is een goede foto met een goede camera. Maar goed, dat zijn objecten die... we weten niet wat het is. Militaire vliegtuigen horen geen condenssporen achter te laten. Want dat is logisch. Militairen die willen zich niet laten zien. Waarom dan al die lange persistente sporen? Die de hemel helemaal bijna...
Militaire vliegtuigen kunnen, als ze in de verkeerde omstandigheden zitten... Dat is het Appleton-criterium die dat beschrijft. Dan komt er achter militaire vliegtuigen net zo goed streep. Ze kunnen wel proberen, want de wetmatigheden voor de vorming van condens zijn dus bedacht in de Tweede Wereldoorlog voor militaire vliegtuigen. Dus ze gingen kijken van wanneer zie je die strepen, die zie je in bepaalde atmosferische omstandigheden. Ik geloof dat het Appleton-criterium is, maar dan kan je het plaatje wel sturen, dat is een bekende statistiek, een bekende grafiek. En als militaire vliegtuigen... in de voor hun verkeerde atmosferische omstandigheden vliegen, komt er net zo'n goede streep achter. Wat wel kan, want die strepen die ontwikkelen zich om een roet. Roet is de belangrijkste condensatiekern. En het zou kunnen dat militaire vliegtuigen een toeslag hebben, want die bestaan, die de vorm van roet onderdrukt. Dus jij vroeg me waar zijn die additieven goed voor? Nou, er zijn dus bijvoorbeeld additieven. Die maken dat minder vliegtuigen minder roet uitstoten. Die roet die ze dan zo maken, die verbrandt alsnog. En het zou kunnen, maar dat weet ik niet, want ik denk dat een militair geheim is. Ja. Dat militaire vliegtuigen hun strepen een beetje kunnen onderdrukken doordat ze minder roet uitstoten door toeslagstoffen. Ik weet dat niet, want dat is denk ik een militair geheim. Maar er bestaan met zekerheid toeslagstoffen die de vorming van roet onderdrukken. Niet tot nul, maar wel minder.
Ja.
En ook achter militaire vliegtuigen kunnen dus strepen ontstaan.
Ja, ja. Om zich te kunnen vormen, die condensesporen, daar zijn drie voorwaarden voor nodig. Dus de relatieve vochtigheid moet hoger zijn dan 70%. De temperatuur lager dan 40 graden Celsius. En de vliegtuig moet minimaal vliegen op 8000 meter. Ja, hoe komt het dat er echt zoveel condensstrepen te zien zijn? Sommige van die vliegtuigen, die kan je heel duidelijk zien. Dus die vliegen duidelijk onder de cumuluswolken. En die zitten niet op 8000 meter. Die zitten lager.
Ik denk dat je... ik heb dat al een keer ooit uitgezocht. ik denk dat je de omstandigheden iets simpel voorstelt. Je hebt een set voorwaarden wat ik net noemde, het Appleton-criterium. Daar zitten dit soort dingen in. Je kunt proberen om de gebieden heen te vliegen waar die omstandigheden bestaan. Met meteorologie is dat redelijk bekend. En daar is al eens naar gekeken als klimaatmaatregel. Omdat het voornaamste negatieve effect van die contrails op zich is dat ze de stralingsbalans van de aarde beïnvloeden. Dus als je veel contrails hebt en als die verwaaien tot Cirrusbewolking, dan warmt dat de aarde op. En de luchtvaart draagt er dan bij, naast heel veel andere bronnen. En een van de klimaatmaatregelen voor het vliegen, die ze wel eens overwegen, dat is om met de vliegtuigen om die gebieden heen te vliegen. Dat heeft er nadelen, andere nadelen, dan moeten ze dus lager gaan vliegen. En dan is vervolgens de weerstand veel groter, dan heb je daar weer een probleem van. Maar dat is dus een ja, een van de research takken op dit moment om de klimaateffecten van vliegverkeer tegen te gaan. Maar ik zou je dat die grafiek sturen, maar ik moet hem even opzoeken.
Ja, ik vind het wel belangrijk, want ik lees heel veel wetenschappelijke artikelen waarbij blijkt dat inderdaad het luchtverkeer of die condenssporen de broeikaseffect fors verergeren. Zeker als ze op cirrus hoogte niveau vliegen. En dan vormen ze die onschuldige sluierwolken die helemaal niet onschuldig zijn in de zin dat ze de temperatuur omhoog laten gaan. Dat kan heel veel schelen. Dus dat is een belangrijk schadelijk effect waar nog te weinig aandacht op gericht is.
Er is veel onderzoek naar de klimaateffecten van vliegen. Ik heb daar ook het nodige over op mijn site staan, www.bjmgerard.nl. Dan moet je gewoon zoeken op cirrus of op contrail.
Ja.
Dus die contrail-effecten zijn voor het klimaat reëel.
Ja.
Voor de luchtvervuiling, dat zijn twee heel verschillende terreinen, is die contrail niet van belang. Dus als er, ik noem maar wat, aluminium in de brandstof van vliegtuigen zit, en die komt in de straalmotor niet worden buiten geblazen, dan komt die vroeg of laat net zo goed op aarde. Of er nog wel of geen contrail is, dat maakt allemaal niet uit voor de luchtvervuiling.
Ja.
Dus voor de luchtvervuiling is die contrail niet van belang.
Ja.
Voor de luchtvervuiling is alleen belang wat er in de kerosine zit. En of die nou via een contrail of zonder contrail op de grond valt, maakt niks uit.
Ja.
Voor het klimaat zijn die contrails van belang, omdat ze met name 's nachts het afgeven van warmte door de aarde blokkeren.
Ja, het is heel duidelijk te merken. Nog één vraag. Er wordt nu steeds meer in de wetenschappelijke kringen gesproken over solar geoengineering als een vorm van de temperatuur op aarde te verlagen. Het is geen openbaar debat. Dus de gemiddelde persoon weet er helemaal niets van. Het is een hele kleine kringen wordt hierover gesproken. Maar er wordt serieus erover gepraat. En wij weten dat solar geoengineering, dat is het inspuiten van aerosolen in de stratosfeer. Dat kan enorm gevaarlijk zijn. Dus dat kan al die klimaateffecten enorm verergeren. Denk je dat er op dit moment, wij kunnen uitsluiten dat solar geoengineering plaatsvindt? Want ik bedoel, ja, we kunnen zeggen in Europa doen we dat niet. Maar wat weten we van andere landen zoals de Verenigde Staten of Rusland of Arabische landen of Turkije? Kunnen we uitsluiten dat er solar geoengineering nu al plaatsvindt?
Weet ik niet. Bij mijn weten probeert men af en toe een experiment. En de enige manier die op dit moment praktisch uitvoerbaar zal zijn om solar engineering te doen, dus eventjes afgezien van allerlei wilde ideeën, dat is dat je sulfaatkristallen in de atmosfeer brengt, hoog. Dat is iets wat van nature ook gebeurt als er bijvoorbeeld een vulkaan uitbarst. Dat heeft enig effect. Maar het punt ermee is dat spul ook weer naar beneden valt, dus je zal het blijven moeten doen. En dan krijg je dus vervolgens dat er een hele hoop sulfaat op aarde neerslaat. En wat daar het effect van is, dat weet ik ook niet. Waarschijnlijk niet heel veel. Maar ik weet daar niet veel van. Ik volg dat niet intensief, dus ik kan er niet veel van zeggen. Het enige wat mij uitvoerbaar lijkt, gebeurt volgens mij op dit moment niet. Dat is met opzet sulfaatkristallen in de atmosfeer brengen. Dat gebeurt alleen bij natuurlijke processen zoals vulkanen. Of dat niet ooit iemand probeert of wil proberen, dat kan ik niet uitsluiten, want zo goed zit ik daar niet in.
Ja, ja. Maar je maakt je geen zorgen?
Ik ik op dit moment is het voornamelijk een theoretische mogelijkheid. En wat de gevolgen zijn als je het probeert met een test, dat is waarschijnlijk ook nog weinig. En het idee dat je dat op zo'n grote schaal doet, dat het zo aan de dijk zit, lijkt me nog verder weg. Dus er zijn volgens mij meer praktische dingen om je zorgen over te maken als het om het klimaat gaat. En die hebben niet daarmee te maken. Die hebben te maken met minder energie verbruiken en isoleren en meer op duurzame energie overgaan. Dat is allemaal veel praktischer op de korte termijn.
Ja, alleen solar geoengineering die kan in principe catastrofale gevolgen hebben. We hebben bijvoorbeeld gezien in Pakistan, dat zijn die enorme monsoonverstoringen geweest. En we weten dat China openlijk aan solar geoengineering doet. Dus er is
bij
wel
mijn weten. Bij mijn weten niet. Ik ken geen verhalen dat China solar engineering doet. En de klimaatverstoring in Pakistan is heel goed te verklaren uit klimaatomstandigheden. Even helemaal los van solar engineering. Het klimaat warmt op en dat betekent dat de weerpatronen veranderen. En Pakistan heeft heel erg pech dat hij daar slachtoffer van is. En het andere in Pakistan, dat is dat het ook gewoon slecht bestuur is en dat allerlei maatregelen die genomen hadden kunnen worden op de grond niet genomen zijn. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar ga ik verder niet over. Dus ik denk niet, er is niemand die serieus is die de problematiek van Pakistan in verband brengt met solar engineering experimenten in China. Ik ken hun bestaan ook niet overigens. Dan zouden de Chinezen dus met opzet zwavelsulfaatkristallen in de lucht moeten brengen. En ik heb het nooit gehoord. Ik ken wel natuurlijke experimenten. Ik zei al vulkaanuitbarstingen. Als jij bijvoorbeeld Pinatubo.
Ja, maar juist Pinatubo, dat wordt aangekaart door de promoters van solar geoengineering als het voorbeeld. Hè? Dus we hebben een groepje van wetenschappers of uitvinders die solar geoengineering ontzettend hard aan het promoten zijn. Dus zij nemen altijd Pinatubo als voorbeeld. En ze zeggen, ja, kijk, Pinatubo doet het, wij doen het ook. En ze hadden voorgesteld om een experiment in Zweden te doen vorig jaar. Gelukkig is dit afgeblazen. Maar ze gaan gewoon door. Helaas gaan ze gewoon door. Maar goed.
Ik weet het niet. Ik heb er op dit moment ook geen mening over, want ik heb het niet bestudeerd. Het is geen actueel acuut.
Ja, in Nederland wordt er niet over gesproken. Dat is helaas zo. Maar er is wel een groep in Utrecht die een non-use solar geoengineering agreement gemaakt heeft. Alleen ze treden veel te weinig in de publiciteit. Dus niemand weet ervan en het is niet een onderwerp. Maar het is helaas, zijn ze serieus ermee bezig? Dat is zo. We moeten, Bennett, we moeten helaas hier afsluiten. Maar ik wil je bedanken, want je bent 1 uur met ons geweest. Je hebt van alles verteld uit je onderzoeken, uit je deskundigheid. Ik wil je hiervoor bedanken. En ik wens je ook het beste voor de komende feestdagen. Ja. En een gelukkig nieuwjaar.
Ja, en ik vind het mijn taak om dit soort voorlichting te geven. Als halve expert moet ik zeggen. En wie het meer over wil lezen, kan kijken op www.bmgerard.nl. Daar staan een hoop van die dingen op schrift.
Ja, bedankt hiervoor. En graag tot een volgende keer.
Jo, ook joh. Dag Sylvia.
Dank je wel, dank je. We waren in gesprek met Bernard Gerard over brandstoffen van de vliegtuigen en hoe duurzaam zijn ze, hoe vervuilend zijn ze en wat voor rol hebben ze in het verstoren van het klimaat en van het milieu. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town met Silvia Terribili. Elke keer interviews, actuele onderwerpen, informatie, veel vragen. Want ja, wij blijven met veel vragen. En het is goed om die vragen aan deskundigen te stellen. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. U luisterde naar Voice of the Town met Silvia Terribili. Op woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Informatie, actualiteit, interviews en eigenwijze muziek. Voice of the Town. Tot de volgende keer.